Steven, Geert, Koen, Mark en Ferna. Dat zijn onze gasten waarmee wij het volgende half uur zullen praten over de Maldegems KSA, die goed en wel 60 jaar bestaat. Het zijn allemaal mensen die nauw betrokken zijn met de werking, met de leiding ook van de KSA. En Fernand, dat is iemand die wel al een stukje ouder is dan de andere jonge gasten en die dus ook heel wat kan vertellen over het verleden, over wat de KSA vroeger was. En dan kunnen wij misschien vergelijken dus met de tijd van nu.
Trouwens, rond die 60 jaar KSA hebben jullie een feestprogramma opgezet dat eigenlijk steunt op twee pijlers, een boek dat verschijnt en dan ook een feestweekend en dat situeert zich komende zaterdag en zondag, dacht ik. Maar daar gaan we naar het eind toe over praten. 60 jaar, die zijn niet zomaar voorbij gegaan. We moeten terug naar de jaren 30, als ik goed kan rekenen en tellen, waar de KSA toen in Maldegem ook is ontstaan als een van de eerste, dacht ik. Misschien is dat tijdskader schetsen van toen. Hoe is die KSA ontstaan? Voldeed die of trachtte die te voldoen aan een nood die er toen bestond?
Wel, misschien eerst een kleine rechtzetting. De KSA bestaat in Maldegem eigenlijk al van 1927. Dus we zouden moeten zeggen dat we het 63-jarige bestaan vieren. Maar omwille van praktische redenen is die datum een aantal jaar verschoven. Nu, hoe is de KSA ontstaan in Maldegem? Is eigenlijk een heel verhaal. Komt er in het kort hierop neer dat in die tijd in Maldegem reeds een studentenbond bestond. Van jeugdbewegingen was toen nog helemaal geen sprake. Wel een studentenbond die dus een aantal college- en universiteitsstudenten groepeerde. Het ging eigenlijk om een groepje van een 20-tal personen. En die waren aangesloten bij een koepelorganisatie die alle Vlaamse studentenbonden onder zich hield. Maar die koepelorganisatie, het AKVS genaamd, die werd met de tijd steeds maar radicaler op gebied van Vlaamse eisen en Vlaamse problematiek. Tot het zover kwam dat zelfs de Belgische bisschoppen dat AKVS hebben verboden en alle katholieke jongeren opriepen om zich daarvan te distancieren. En die oproep heeft blijkbaar ook in Maldegem respons gekregen, want dus een vijftal Maldegemse studenten zijn in het paasverlof van 1927 naar Eeklo getrokken om daar een woordvoerder van het episcopaat te aanhoren en zij hebben toen beslist van in Maldegem een nieuwe studentenbond op te richten die eigenlijk een beetje de tegenhanger werd van dat AKVS. En die nieuwe studentenbond was weliswaar nog altijd zeer Vlaams gezind, maar toch vooral ook, en in de eerste plaats, hield hij zich onder de hiërarchie van de kerk. En was dus zeer katholiek geïnspireerd. U weet dat in die tijd de katholieke actie, een idee die gelanceerd werd door Paus Pius XI, dat die katholieke actie fel uitbreiding nam, niet alleen op gebied van studentenverenigingen, maar ook de arbeidersjeugd die toen van de grond kwam, de katholieke landelijke jeugd enzovoort. Nu, die vijf studenten hebben dan in Maldegem een nieuwe studentenbond opgericht. Misschien toch wel belangrijk om te vermelden dat die oorspronkelijk nog niet onder de naam KSA fungeerde, maar het was eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen, de directe voorloper van KSA. En dan pas in 1939 is eigenlijk die studentenbond overgeschakeld naar een jeugdbewegingsmethodiek. En vanaf dan kunnen we eigenlijk spreken van, ja, min of meer de KSA zoals we die vandaag kennen.
Dus Geert, eigenlijk lag vroeger de klemtoon wel op iets oudere, jongere mensen die in het college zaten, die van plan waren om te gaan studeren. Is het dan correct als ik dat beeld voor me zie opdoemen van Herman Koenen in de Heren van Zichem? Waren dat die jonge lui die deel gingen uitmaken van zoiets? Of is dat nog iets anders? Zijn dat dan de echte traditionele studentenclubs van vroeger? We hebben hier in Maldegem de Maldo, die bestaat ook al een tijdje. Dat bestond ook in de universiteitssteden, dan op grote schaal. Is dat daar een beetje mee te vergelijken of lag er nog een eigen klemtoon? We gaan het misschien eens vragen aan Fernand, want die kan toch wel ietsje verder terugkijken in de tijd.
Ja. In het algemeen waren dat jongens die voorbestemd waren om student te worden. Zo, eenmaal men naar het college ging, kwam men automatisch bij de KSA terecht. Eenmaal dat men het college verliet en geen student meer was, dan verliet men ook de KSA. Dus buiten het student zijn was er geen mogelijkheid om lid te blijven of te worden van de KSA.
En dan de hoogstudenten, zoals men dat toen zei, die naar de universiteit gingen of naar hogescholen, die konden ook nog in de KSA terecht?
Die bleven ook nog tijdelijk in de KSA, maar over het algemeen vertrokken die naar enkele jaren.
En dan hadden zij misschien ook de kans om in hun respectievelijke universiteitssteden toe te treden tot andere ludieke groepen.
Ja, inderdaad. Dan treden ze bij tot andere beweging, meer politiek gericht en zo.
Maar toch al met al een vrij, laat ik zeggen, intellectuele groep van jongeren destijds. Het waren eigenlijk allemaal studenten of hoogstudenten in spe. Ja,
inderdaad, het waren allemaal studenten. Dat was de eerste eis.
Het is misschien toch ter aanvulling, het was eigenlijk ook zo dat in die tijd er een zeer sterke opsplitsing was voor de jeugd. Dus de studenten die kwamen, zoals Fernand zegt, bij KSA. Wat niet wil zeggen dat andere jongeren niet in jeugdbewegingen aan hun trekken kwamen. Maar die hadden dan bijvoorbeeld de kajotters of die hadden de landelijke jeugd. Dus het woord stand gebruiken is waarschijnlijk verkeerd, maar toch... Dus de mate van het thuismilieu waaruit je kwam en dan ook de mate of je studeerde of niet, bepaalde eigenlijk de jeugdbeweging waarin je actief deelnam.
Nu, misschien moet jullie eens verklaren waarvoor die KSA dan letterlijk eigenlijk staat. En die K zal niet zo moeilijk zijn. En ik denk, nu we toch in die beginperiode zitten, dat die K toen ook nog heel veel meer meespeelde, domineerde, dan dat nu het geval is.
Ja, KSA staat letterlijk voor Katholieke Studentenactie. Nu, als je de basispijlers van de KSA nagaat, dan vind je ze niet alle drie in het letterwoord terug. Natuurlijk wel de K van katholiek. Je hebt de S, en ook de A van studentenactie. Je zou kunnen zeggen, ja, het jeugdbewegingsachtige, maar ook het studentenmilieu. En een derde pijler is toch wel, we mogen dat niet verzwijgen, denk ik, het Vlaams gezinde. Nu, wat het katholieke betreft... was in die tijd natuurlijk heel sterk aanwezig. Ik denk dat Fernand daarvan kan getuigen. De bijna dagelijkse eucharistievieringen, of toch zeker de wekelijkse bondsmissen. Ook het feit dat men in die tijd kende men iets wat men toen noemde het dagelijks offer. Dus elke KSA'er moest dagelijks een of andere, je zou kunnen zeggen, goede opdracht vervullen. Maar altijd weer met het licht op die gelovige achtergrond. Het Vlaamse aspect was in die tijd zeker nog heel sterk, maar is nu... denk ik, volledig op de achtergrond verdwenen. En de derde pijler, studenticozen of de jeugdbewegingstak van de beweging, ja, die is natuurlijk nu zeer overheersend. Dat is een algemene maatschappelijke evolutie, denk ik.
Oké, we hebben een eerste ronde gehad en de situering van de KSA, zo dadelijk nog veel meer daarover. Maar eerst weer een stukje muziek en meisjes... Die zijn allemaal weg van Koen Wouters van Clouseau. We gaan ze ook eens daarnaar laten luisteren. Dit is Daar gaat ze. En de KSA recruteert eigenlijk niet onder de meisjesbevolking. Dus toestanden zoals wij die gezien hebben vorige week in Panorama, die kennen jullie niet, hè, bij de KSA?
Nee, wij halen ons publiek voornamelijk uit de broederschool. Mm-hmm. En dan ook uit de verschillende, bij de Maricot en de jongens dan. Jongens die naar Brugge gaan en zo, die komen allemaal. Wij verdelen die onder per leeftijd. Zo hebben wij bij ons publiek uit de broederschool. De mensen uit het eerste en tweede studiejaar, die noemen wij de piepedollen. Dan hebben wij het derde en vierde studiejaar, dat zijn de speelvogels. Het vijfde en zesde studiejaar, de krabbenkoningen. Dat is onze grootste groep, dat zijn de jongknapen. Dus die activiteiten, dat zijn meestal bosspelen, gezelschapsspelen... En daar wordt in bijgebracht hoe ze met elkaar kunnen leren omgaan, een groepsbesef. En we proberen bepaalde dingen mee te geven, bepaalde waarden. En dat je moet kunnen overeenkomen, dat je eens moet kunnen toegeven dat je fout was, dat je te grof geweest bent. We leren ze ook respect voor elkaar, respect voor de natuur. Dan hebben we de knapen, dat zijn eerste en tweede hoger onderwijs, jongernieuwers en hernieuwers, dat zijn onze oudsten. En uit de hernieuwers worden dan onze toekomende leiders gerekruteerd. En die leiding staat dan in voor het verder verloop van die beweging.
En jij bent er zo een, hè? Zo'n leider? Jij bent de leider?
Ik ben hem.
Met de grote... grote de.
Ik moet zo'n beetje de boel draaiende houden, ja.
Is dat moeilijk?
Moeilijk in die zin. Het is het eerste jaar dat ik het doe. Ik heb de taak mogen overnemen van mijn voorganger Luc Deetens. En ik ben er meteen mogen in vliegen met het opzetten van zo'n groot gebeuren van een 60-jarig bestaan. En dat loopt heel wat tijd op.
Nu, ik hoor jou graag zeggen dat je de kinderen ook iets tracht bij te brengen. Want ik denk dat Jan publiek nogal vaak met de idee speelt of zit dat er daar alleen maar geravot wordt. Maar jullie hebben, dacht ik, ook een opvoedende taak, hè?
Ja, wij spelen voornamelijk in op de actualiteit. Als er een varkenspest is bijvoorbeeld, dan spelen wij daarop in door in die zin een bosspel te organiseren. En daar dan ook bij te vertellen hoe het allemaal in elkaar zit. En zo denk ik wel dat wij een steentje bijdragen in de opvoeding van de kinderen, naast wat er gebeurt thuis en wat er gebeurt op school.
Nu, je kent uiteraard veel KSA-leden als leider. Heb je enig idee waarom de mensen eigenlijk, de jongeren, bij jullie aansluiten? Zijn er daar verschillende drijfsferen voor?
Ja, je kan natuurlijk niet de ganse dag voor de televisie en videospelletjes zitten spelen. En ik denk dat het heel interessant is om met de jongens die je normaal alleen maar kent van op de schoolbanken, dat je daar ook eens iets anders mee kan doen, iets zinniger. Het fijnste dat we dan doen op het einde van het jaar, tijdens de grote vakantie, is dan op kamp gaan. En dat is elk jaar opnieuw een unieke belevenis. Daar groei je echt dicht naar elkaar toe. Echt goede vriendschapsbanden. Je leeft in de natuur. Dat is elk jaar een onvergetelijke ervaring.
Jullie zijn mensen die houden van activiteit. Want dat is ook jeugdbeweging. Dat staat voor activiteiten. Hoe kijken jullie dan aan tegen, zoals Jan al zei, dat fenomeen van die toch om zich heen grijpende massamediacultuur, waarbij kinderen, jongeren eigenlijk geen problemen meer hebben om tijd te vullen? Als het maar op tijdvulling aankomt, dan kunnen zij lekker lui dikweg met een zakje chips in de zetel liggen en heel de namiddag, de woensdag en de zaterdag door, krijgen zij een hele serie producten, televisieprogramma's aangeboden, ingelepeld. Zij moeten eigenlijk enkel maar hun bakje bedienen van de afstandsbediening. Misschien, Steven en Mark, jullie staan er ook in, jullie werken echt met de kinderen. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja. Is dat echt een, laten we zeggen, een tegenganger? Voelen jullie dat of vinden jullie van niet?
Nee, dat denk ik niet. Allee, nu ben ik vooral bezig met het secretariaat van de KSA, dus ik heb lange tijd leiding gegeven, ook aan Plus 18. Het is wel een feit dat wij wel een beetje concurrentie krijgen van concurrentie tussen aanhalingstekens van het uitgangsleven rond die leeftijd, 16, 17 jaar, maar toch blijkt dat ze graag komen, want samen in groep iets doen, soms iets meer gewaagd, bijvoorbeeld een reactietocht, dat we gewoon door het dorp lopen en eens in een riool zouden zitten vissen om te zien hoe de mensen kijken. Dus dat vinden ze ook nog plezant, eens op een andere manier naar buiten komen, maar dan ook op het kamp. Ze gaan praktisch allemaal mee op kamp. Gewoon omdat we dan samen zijn, samen iets doen, we leren eens doorduwen. Een veelgehoorde kreet in de KSA is niet plooien. We gaan tot het uiterste bij manier van spreken op een tocht en het is nik heet. En we willen ergens aankomen, dan zullen we er ook komen. Dus we geven echt waarden mee. En ik denk, ja, die televisie en dat bakske, ze zullen er de KSA zeker niet voor laten.
Nu dat jullie een zekere nood trachten op te vullen en ook voor een ten dele doen, dat bewijst ook, dacht ik, jullie ledenbestanden. Jij als man van het papierwerk, Steven, dat gaat in de goede richting, dacht ik.
Dat gaat steeds in de goede richting. Dat is nu de laatste 5 jaar gestabiliseerd rond de 220 leden.
En waar ligt het accent dan? Jullie gaan van 6 tot 18, dacht ik. Zijn het vooral dan jongere kinderen of zijn het toch ook jongvolwassenen?
Er zijn zo'n 90-tal jongvolwassenen. En dus een 130, 140 tussen 6 en 12 jaar.
We gaan ons ook eens wenden tot Mark. Maar er zijn dus kinderen zelfs van 6 jaar die kunnen aansluiten bij de KSA. Je zou je dan wel bedenking kunnen maken, is dat voor heel wat ouders niet een ideale kinderopvang? Maar toch is de KSA niet een concurrentie of een plaatsvervangende instantie voor de kinderopvangdiensten, hè? Het is heel wat meer en daarvoor moeten ouders eigenlijk hun kinderen niet meteen naar een organisatie als KSA of Giro sturen, hè?
Ja, ik vind dat je ons niet kan vergelijken met een kinderopvang. Ze zijn dus gewoon samen spelletjes spelen en dergelijke. Ja. Het is meer met je vriendjes van school, zoals Mark al zei, is iets anders doen.
Ja. Nee, maar ik bedoel maar, je zou kunnen kinderen over de vloer krijgen om lid te worden van KSA, of laat het nu een andere jeugdbeweging zijn. Kinderen waarvan de ouders eigenlijk geen gestuurd hebben om er vanaf te zijn, bijvoorbeeld, zonder dat die kinderen daar zelf echt wel zin, goesting in hebben. Merk, komt dat voor?
Ja, soms zit er wel eens een tussen die dus... Je ziet het wel, hij wil niet mee, het interesseert hem niet.
En dan is het natuurlijk wel verkeerd om kinderen dan te dwingen, eigenlijk gewoon omdat de ouders daar een aantal uren zouden vanaf zijn. Hè?
Maar meestal kunnen we die wel mee trekken in het spel. Als je dan zelf een beetje enthousiast bent, krijg je ze soms wel mee.
Is dat moeilijk, kinderen enthousiasmeren voor activiteiten?
Op jonge leeftijd, ze kennen het niet. Het is de eerste keer of zo dat ze met hun vrienden samen zijn. En dan zit er iets tussen van, we zijn gestuurd en... Maar als je zelf enthousiast bent als leider, dan krijg je ze wel mee.
En hoe kom je aan al die ideeën eigenlijk? Want je moet toch zeer vindingrijk zijn, hè? Je moet elke week toch iets anders verzinnen. Je kunt niet eeuwig en altijd in een bos gaan rondgotsen.
Ja, daarvoor komen wij om de week samen met de leiding. En dat is dus, we bereiden iedere keer de volgende activiteit voor. Dat is dus om 14-daagse activiteit. En daarop zoeken we dan nieuwe ideeën. Dus dat niet iedere keer hetzelfde is. Een dorpsspel, een bosspel. Er zijn daar ook knutselactiviteiten tussen en zo. Dus iedere keer iets nieuws.
Nu, als ik hoor dat het grootste aandeel van jullie leden toch wel zich situeert tussen die prille leeftijd van 6 naar 12. Dat zijn eigenlijk toch nog wel jonge kinderen die heel vatbaar zijn voor allerlei zaken, zowel positieve als negatieve. En ik hoor misschien al sommige luisteraars toch wel een beetje kritisch zich afvragen. Zijn die dan wel in goede handen? Want... die leiders, met alle respect, die zijn toch ook nog niet zo oud, of die zijn nog zeer jong eigenlijk. Dus zijn ze daar wel in goede handen?
Wel, we staan er ook op dat de nieuwe leiding die er nu bij komt, dat die voorafgaandelijk de cursussen volgen die door de provincie uitgegeven worden. En dus daar steken ze op hoe omgaan met een groep, hoe iemand die er een beetje buiten valt, hoe die er terug bij te betrekken en zo. En leren zij ook bepaalde spelvormen aan, die didactisch uiterst verantwoord zijn.
Oké, misschien nog een stukje muziek en dan gaan we toch eens kijken naar jullie feestprogramma.
Ma Belle Amie en T-Set uit de jaren 60. Fernand, nog even naar jou. Jij hebt een kijk op wat er nu gebeurt. Jij zit hier ook de mensen aan te kijken, merk ik. De dag van vandaag is niet zoals de dag van vroeger. Vroeger gaat de KSA hier in Maldegem ook een fanfare, geloof ik.
Ja, inderdaad. De KSA heeft enkele jaren een fanfare gehad. Van 25 man, een heel evenement waar we verschillende keren bij uittrokken, links en rechts. En bij iedere festiviteit waren wij aanwezig. Maar die fanfare is dan teniet gegaan ten gevolge van financiële moeilijkheden.
Fernand, je hebt hier nu de leiders horen praten over hun jeugdbeweging met veel enthousiasme. Dat kamp, dat komt ook bij iedereen van deze mensen hier naar voren. In vergelijking met jouw tijd, toen jij in de KSA was, is er veel veranderd? Als je hen zo hoort?
Volgens mij is er niet veel veranderd. Alleen de werking was uitsluitend gedurende de vakanties. Die ganse vakantie werd er gewerkt aan de uitgroei naar het kamp, die steeds op het einde van de vakantie was. Een soort apotheose. Waarin iedereen graag meeging op kamp. Voor het samen zijn onder elkaar. En het knutselen en al dat geweld. Zo toe de broederschap tussen al de KSA-leden die dan... uitgeleefd werd.
Als ik ook nog eens op iets anders mag terugkeren. Vroeger zal dat misschien nog wel meer het geval geweest zijn, maar mij geeft eigenlijk, als ik dan heel persoonlijk mag zijn, soms een beetje tegen de borst gestoten het zeer egale en geuniformeerde karakter zo. Is dat nu nog zo, of is dat ook met de moderne tijd, met de toegenomen individualiteit ook van jongeren, is dat ook een beetje veranderd? Fernand of de anderen, het is eigenlijk een tegenstelling misschien vroeger nu, ik weet het niet.
Ja, in de oude tijd, het uniform was een symbool. En iedereen droeg graag een uniform. Daar een uniform werd opgekeken, dat was een must.
En nu, hoe is dat nu?
Vandaag de dag wordt het uniform nog eens uit de kast gehaald voor een 60 jaar viering. We hebben nu wel een t-shirt laten ontwerpen voor KSA Maldegem. Dus dat wordt dan gedragen als we onze dédansant geven voor de mensen te herkennen die opdienen. We trekken dan ook daarmee op kamp. Maar tijdens de activiteit wordt normaal spelkledij gedragen. En dan zien we de t-shirt natuurlijk ook wel af en toe eens. Maar het uniform is eigenlijk wel zijn waarde gaan verliezen door de jaren heen.
Dan toch eens over naar dat feestprogramma. Ik zei het al bij het begin van de uitzending, twee pijlers, een boek, een geschiedenisboek eigenlijk, en dan een feestweekend. Misschien eerst eens een paar woordjes over dat boek. Wat kunnen de interesseren daarin vinden?
Het boek is eigenlijk verdeeld in twee grote delen. Een eerste deel heeft een bijna, ja, je zou kunnen zeggen, chronologische overzicht van de geschiedenis van de Maldehemse KSA. Dus vanaf het ontstaan tot en met, zou je kunnen zeggen, de moeilijke oorlogsjaren, dan de jaren 50 met dus heel de romantiek van uniformen, van ridderidealen, van ook sterke beklemtoning van het katholieke, dan de jaren 60 en 70, zowat de meer maatschappij-kritische periode, en dan tenslotte natuurlijk een beetje een beeld van de huidige KSA. Dat is het eerste deel, dus eigenlijk gewoon een soort van zeer beknopte geschiedschrijving. Het tweede gedeelte bevat een aantal thema's, een aantal zaken die in KSA toch wel zowat uitschieters geweest zijn en die dan apart en meer anekdotisch behandeld worden. En dat zijn dan natuurlijk, het is hier al een paar keer ter sprake gekomen, de kampen, maar dus ook de fanfare, ook misschien een minder leuke kwestie, de lokale kwestie. U weet dat het probleem voor alle jeugdbewegingen, niet alleen in Maldehem, maar vooral in Maldehem, lokale zijn. Andere kwesties die er aan bod komen zijn de drie koningenstoeten, een soort traditie die tot in de jaren 60 eigenlijk altijd het kerstverlof van de KSA heeft beheerst. Dus eigenlijk een paar thema's die zo wat nader uitgespit worden. En misschien ook nog belangrijk om te vermelden dat het boek wel niet in de eerste plaats een geschiedenisboek is, maar ook voor een stukje een kijkboek, dus geïllustreerd met heel wat foto's uit de oude doos en ook van de recentere datum.
Dan het feestweekend eigenlijk, de komend weekend, 28 en 29 april. En ook daar is er al aan heel wat gedacht. Ook dacht ik naar het grote publiek toe om toch misschien nog een aantal vooroordelen die er rond die werking bestaan uit de weg, uit de wereld te helpen. Want jullie gaan, dacht ik, ook een simulatie eigenlijk brengen van de werking van het kamp en zo. Dat is dan meer de zondag, dacht ik.
Dat is dan inderdaad de zondag dat wij voor alle geïnteresseerden, dus voor een ruim publiek, een familiewandeltocht organiseren. Dat gebeurde vroeger ook. Wij hebben een tocht uitgestippeld van een tiental kilometer die richting Paddepoelen, dus de natuur in, zal sturen. Onderweg worden talrijke opdrachten opgesteld. Onder andere met medewerking van de Vlaamse Volkssportcentraal, dus oude volksspelen, wat heel tof zal zijn. Het zal ongeveer een 2 à 3 uurtjes in beslag nemen. Daarna komen de mensen terug op aan onze terreinen aan de Bloemenstraat, waar ze dan zullen in de kampsfeer gebracht worden. Onze tenten staan erop geslagen. Er zal daar een versnapering te krijgen zijn en er zal ook natuurlijk iets te drinken zijn. We hopen dan ook in de loop van de avond een kampvuur te mogen ontsteken, daar wat liederen rond te zingen. En ook hebben we iemand uitgenodigd die zeer goed de volksdans kan aanleren en zo, wat natuurlijk ook altijd in het jeugdbewegingskader past.
Nu, mensen moeten daar zeker naartoe, maar ze mogen dan niet te vermoeid zijn van de zaterdagavond, want ook daar staat er toch wel wat te gebeuren.
De zaterdag is inderdaad een drukke dag. We beginnen om 3 uur met een feestviering in de Sint-Barbara-kerk hier, die opgedragen wordt door onze proost Karel Manhout, bijgestaan door eerwaarde heer Lode Aerts, die ook uit de KSA-kring komt, en eerwaarde heer Jan Vrielink, die in de tijd van Fernand zeer actief was in de KSA. Na de mis gaan wij, om ergens de traditie terug te vinden met onze eigen fanfare, gaan wij achter de fanfare van Ninove richting Gilde. Daar wordt dan het boek voorgesteld dat Geert geschreven heeft over de 60-jarige geschiedenis van de KSA. Dus Geert komt daar uiteraard uitgebreid aan het woord. Maar dan ook naast senator Guido Verhagen, die vroeger ook zeer actief was en zeer veel betekend heeft voor KSA Maldehem. En dan laten wij natuurlijk ook onze schepen van jeugd, Remediaar, even aan het woord. Daarna worden de mensen uitgenodigd voor een kaas- en wijnavond. Dus gezelligheid troef. Daarna is er een exclusief optreden van de toneelgroep Malito, die ook veel mensen uit KSA-kringen heeft. En die zullen daar dus ergens een sfeerbeeld geven van wat KSA in hun tijd was. We hebben dan ook een niet te missen sneltombola met een prijzenpot van ongeveer 30.000 frank. En dan wordt natuurlijk de dans ingezet tot in de late uurtjes.
Dat is het zowat een heel gevuld programma. Mensen die moeten er maar eens op afgaan om kennis te maken met KSA of om misschien zelf nog eens herinneringen op te halen om die tijd van vroeger te laten herleven. Als jullie zelf oud en grijs en wijs zullen zijn, wat zullen dan jullie beste herinneringen zijn aan die tijd van de KSA?
Nou, dat blijven onwaarschijnlijk de kampen die we allemaal meegemaakt hebben, die sfeer die we daar beleefd hebben. En hopelijk houden wij aan het 60-jarige bestaan, aan die viering houden wij daar ook de beste herinneringen aan.
Oké, bedankt allemaal voor jullie komst hier in onze studio. Heert zien we ook woensdag terug, er is gemeenteraad. En dat betekent, luisteraar, dat wij volgende zondag daar verslag over uitbrengen in dit programma.
Volgende zondag gaan we politieken. Bedankt ook aan Chris, onze technicus, achter het glas. Hij heeft de platen gedraaid op een heel voortreffelijke wijze. Hij maakt zo dadelijk ook de overschakeling naar onze volgende collega. Dat is Robbie van Gelderen. Nog een goede zondag en tot goors.